Franse Vloer. Franse Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans.
Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-profs van FC De Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust.
Daar zijn we meteen na de wedstrijden van het WK. WK-praat is dit van vrijdag 2 december. Jordi Amali is erbij, Kees Kwakman is erbij. En de man die deze week Servische juice bracht in dit programma, Christian Willaert. En sindsdien ja, onder zijn auto moet kijken, geloof ik, voordat hij op pad gaat. Chris, hoe is het met je nadat je dat gebracht hebt?
Ik vind het wel jammer dat Kees iets te hard lacht als jij begint over onder de auto kijken. Ja. Dat is jammer, dat is jammer.
Heb je een hoop reacties gekregen erop?
Ja, nou, ik heb in mijn leven een paar keer heel veel reacties gekregen. Eén keer toen ik bij Volendam, ook eigenlijk Keesgebied dus, een bal keihard tegen mijn hoofd kreeg. En Servische juice, dat zijn de twee hoogtepunten uit mijn carrière. Ja, fantastisch.
Heerlijk.
Maar.
Het mooie is, hij is nog niet uitgerold. En dat gaan we straks allemaal
horen.
Gaan we straks allemaal horen. Ja, plus, we zagen een doelpunt.
Ik kreeg het vingertje, ja.
Je kreeg een vingertje
van Vlaovic kreeg ik. Ja, ja.
Het was duidelijk. Hij riep nog net niet Christian Willaert, maar wij wisten wel genoeg.
Luister nou goed wat ik gezegd heb. Ik heb gezegd, de serieuze media geloven het niet. Maar de juice-kanalen in Servië, ik heb gewoon de boodschap doorgegeven.
Dat doe je heel goed. Straks horen we nog meer Servische juice. Dat heb je al beloofd.
Ja,
we kijken ook vooruit naar Nederland-Amerika morgen. En er is iets vreemds aan de hand bij FC Volendam. Dat straks. Eerst de man van de dag, Jordi.
Ik vond het heel lastig kiezen. Het komen sowieso uit de wedstrijden waar we net uitkomen. De slotfases dit toernooi zijn echt enerverend fantastisch. Ik denk dat ik
vandaag
uiteindelijk...
De saaiste slotfase toch van de afgelopen dagen, of overdrijf ik?
Ja, nou ja, ik heb me goed vermaakt. Ik denk dat we nog heel eventjes hebben kunnen genieten. Uiteindelijk in de virtuele stand was er net te weinig voor wat dat betreft. Maar ja, ik ga dan toch voor Granit Xhaka. Die op zijn best is in het shirt van Zwitserland. En ja, we weten natuurlijk van de roots, de etnische roots die nogal opspelen. En dat heet gebakerd is in een rechtstreeks.
Hij haalde ook een beetje de angel eruit op een gegeven moment. Dat was mooi om te zien.
Ja, het bleek wel steeds eigenlijk hoe beter het voor Zwitserland ging, hoe beter hij ook ging gedijen onder dat. En ja, hij pakte even in het kruis richting de bank van Servië. En eigenlijk leek de wedstrijd te gaan, ja, toch wel rustig te gaan. En toen pakte hij toch nog bij de boarding dat duel. En ja, het enige wat ik kan denken is, die jongen is echt niet bang. Want het is nogal gedurfd wat hij allemaal doet. En speelde ook gewoon daarnaast voetballend een hele sterke wedstrijd voor zijn land.
Dus Granit Xhaka krijgt een positieve aanbeveling.
Positieve, ja. Ja,
oké, keurig. Chris?
Aboubakar. Ja, dat is natuurlijk echt een weergaloze actie. Even voor de mensen die niet meegerekend hebben. Cameroen kon nog door. Ja. Scoort tegen Brazilië. Op dat moment hebben ze eigenlijk alleen nog maar nog een goal nodig tegen Brazilië. Waarvoor ze nog pak een beetje 7 minuten hadden. En Servië had er eentje moeten maken tegen Zwitserland. Niet een ABC'tje, maar zeker niet onmogelijk. Zeker niet op dit WK. Maar wat doet hij? Hij doet zijn shirt uit, begint een dansje, gaat 2 minuten juichen. Dus die tijd was al weg. En vervolgens krijgt hij een rode prent. Ja.
Want hij had al geel gehad voor een overtreding.
Maar het mooie was, je zag Eto'o, die zat op de tribune. En die zag dat gebeuren. En je zag hem zijn telefoon pakken van, heb ik het nou wel goed berekend? En ja, die heeft dus waarschijnlijk gezien dat het foute boel was.
Ja.
Maar ja, legendarische actie. Wel een goede goal. Knappe overwinning op Brazilië, mogen we ook even zeggen. Maar toch.
En echt heroïsch qua inzet. Hè? Want die eerste gele kaart die pakt hij dus nadat een afgeslagen corner. Is hij degene die terugsprint naar zijn eigen 16. Om daar vlak voor de 16 die aanvallen van Brazilië tegen te houden. En dan de winnende maken tegen Brazilië. Er waren gemixte reacties. Ik kan er wel begrip voor opbrengen.
Ja, het team is niet altijd belangrijker dan de speler. Dat wil je eigenlijk zeggen.
Maar, ja, zet die knop maar eens om zo snel. Als je zo'n goal maakt tegen Brazilië.
Ik ben het ook wel eens met Chris.
Hij heeft wel een hele mooie Instagram-foto, denk ik.
Absoluut.
Daar heeft hij het misschien wel voor gedaan zonder shirt. Kees, nog iemand anders?
Ja, ik ben het wel eens met
Aboubakar.
Ook omdat hij gewoon echt twee schitterende goals heeft gemaakt. Dat lop je natuurlijk. En dit was ook echt een prachtig doelpunt. Totaal onterecht, want Brazilië was veel en veel beter.
Ja, die hadden echt, jouw vriend Bruno.
Mijn hard to watch, die is eventjes
drie kunnen maken.
Die viel niet lekker in.
Ja, want voor het toernooi heb jij gezegd, laten we goed opletten op Bruno Guimarães.
Ja.
Ja, omdat het sowieso een mooie naam is natuurlijk. Maar ook omdat hij wat kan.
Ja. Ja, hij was wel aanwezig. Ja, alles ging zo'n beetje mis wat mis kon gaan. Kopballen op de bovenkant van zijn hoofd. Kansen mis. Ook goede acties die dan net niet goed afliepen. Dus hij, hij viel niet echt lekker in. En Brazilië, ja, ik had niet natuurlijk de echte... De must was er niet meer. Ze waren geplaatst en ze hadden natuurlijk een hoop wissels. Maar alsnog hadden ze deze wedstrijd volgens mij gewoon dik kunnen winnen.
Ja, maar ik denk dat Tietje toch wel een beetje à la Louis van Gaal nu moet gaan vertellen. Van dit was de groepsfase en nu gaat het toernooi echt beginnen. Want de Brazilianen hebben nog niet echt swingend voetbal laten zien.
Gaan we over hebben. Eerst even voor iedereen die meeschrijft thuis. Vincent Aboubakar schrijven wij op als onze man van de dag. Ja. Spits, 30 jaar maar is hij pas. En het spits van Al Nassr. Hij krijgt misschien een nieuwe teamgenoot hè, binnenkort, toch? Dat is
dat zou kunnen als Cristiano akkoord gaat met 250 miljoen voor 2 jaar.
Ze hebben Aboubakar. Wat moet je dan met Ronaldo nog in de spits, zou ik zeggen.
Dit is veel goals.
Ja. Ja. Of meer, zeker. Hebben ze de tweede een shirt uitdoen na een goal. Dat is ook wel leuk.
Heel goed. Laten we gewoon beginnen met de wedstrijden van vanavond. Cameroen-Brazilië. Is dat je tegenvallen eigenlijk, Chris? Hoe zij die wedstrijd ingingen? Ja, het resultaat sowieso natuurlijk.
Ja, we zaten naar die wedstrijd te kijken en Mark van Rijswijk zat erbij. Dus dan vliegen de feiten natuurlijk ook weer om de oren. Maar hij had wel gelijk. Al die ploegen die wat doorwisselden, omdat ze al helemaal of min of meer geplaatst waren, hebben die laatste wedstrijd hebben ze niet gewonnen. Geldt voor Spanje, geldt voor
Portugal
en voor Frankrijk. En nu dus ook voor Brazilië. De vraag is of dat B-team dan echt zoveel slechter is. Hoewel B-team, niet al die teams hebben alleen maar andere spelers opgesteld, maar toch. Of is het meer het effect van, we zijn al die jongens die in zo'n B-team spelen, die weten ook, ja, wacht even, dit is niet het team wat straks in de achtste finale weer speelt. Dat is wat anders, tenminste, dat zeggen spelers altijd tegen mij. Dat is wat anders dan wanneer je een kans krijgt in het A-team met 1 of 2 anderen.
Het is altijd een beetje een vals narratief wat er ontstaat bij zo'n wedstrijd. Dat je zelf kan laten zien. Maar ja, als de hele ploeg op zijn kop gaat, hoe moet je dan nog opvallen als die automatismes er niet zijn?
Dus daar komt dan een ploeg zonder automatismes. Een ploeg die weet, volgende wedstrijd staan we er weer niet in. En een ploeg die ook weet wat het resultaat van deze wedstrijd is, maakt eigenlijk ook niet uit. En volgens mij is dat het grootste effect waarom die resultaten minder.
Ik vind het eigenlijk ook wel leuk. Weet je, dat dan ook, dan zie je toch ook wel dat het verschil uiteindelijk niet zo heel erg groot is als ze bij Frankrijk en Brazilië niet helemaal 100% gefocust zijn. Niet echt op elkaar ingespeeld. Dat zelfs een Cameroen en een Tunesië, Zuid-Korea, dat die dan toch wel bij zo'n wedstrijd bij kunnen blijven. En Cameroen vandaag wel met hier en daar wat geluk. Maar alsnog is dat dan ook wel weer, ja, ik vind dat dan wel leuk dat dat soort van afgestraft wordt. Alhoewel ik het natuurlijk wel begrijp dat Vinicius vandaag rust krijgt en dat Mbappé rust krijgt. Ja, die spelen ook zoveel wedstrijden, die gasten. Ja. Dus aan de ene kant begrijp je het, want de volgende wedstrijd komt er weer aan die ontzettend belangrijk is.
Maar zegt het ook nog iets over de komende wedstrijden? Of is het gewoon, ja, hij is geweest?
Ja, en ik denk het niet.
Nee? Nee, ik denk het zelfs dat het minder uitmaakt op het moment dat ze niet swingend voetballen. Want we hebben natuurlijk het voorbeeld van het Nederlands elftal in 2008, dat je echt een flow doorbreekt. Ja. En dat is nu, denk ik, bij alle ploegen niet zo geweest. Die Portugal heeft niet echt fantastisch gevoetbald, vond ik. Frankrijk, op momenten, vooral na achterstand van Australië, pakte zich wel goed. Ja. Maar het is niet zo dat je een heel gevoel dwarsboomt of een vorm dwarsboomt.
Nou, wat je wel ziet is nivellering, hè, in positieve zin in het voetbal. Hè. Het is niet meer zo dat die Aziatische ploegen even op een hoopje worden gespeeld. Dat zei Mark ook net in de Green Room. Aziatische, Afrikaanse ploegen, 4 jaar geleden 1 ploeg in de achtste finales en nu 5 samen. Dus het voetbal nivelleert, het zit dichter bij elkaar. En dus ook als de topploegen even 5% minder zijn omdat ze een paar wisselingen toepassen, even 5% minder zijn omdat ze even niet de concentratie hebben omdat het resultaat er niet toe doet, dan kan het zomaar andere kant op vallen. Het zit veel dichter bij elkaar. Maar ik merk ook, iedereen heeft nu zoiets, oh, die mogen tegen Zuid-Korea, die tegen Marokko, oh, die gaan dus door. Ja, dus hou daar nou maar mee op. Want ook in die achtste finale gaan er weer verrassingen komen, ben ik van overtuigd.
Nog nooit gebeurt niet 1 land 9 punten in de groepsfase.
Oh ja?
Ja, niet 1 land heeft de volle winst.
Dus inderdaad niet 1 team dat je denkt, nou, die heeft 3 of 2 goede wedstrijden.
Nou, ik denk dat de ploeg die het beste voetbal heeft gespeeld naar huis is. Duitsland.
Ja. Ook volgens de data.
Want die hebben tegen Japan gewoon een uur lang echt gewoon goed gespeeld. Totdat Japan ging winnen. Ja. En toen werd het echt wel minder, hoor. Tegen Spanje hebben ze
goed voetbal laten
echt
zien.
Een goede wedstrijd gespeeld. Ja, en gisteren hebben ze volgens mij ook kansen genoeg gecreëerd. Ja. En natuurlijk, ze krijgen dan wel 2 goals tegen. En natuurlijk zijn er ook echt wel dingen fout. Ja. Er zijn echt wel dingen fout gegaan, anders ga je niet naar huis. Maar als je gewoon echt ook puur kijkt naar het voetbal wat ze op de mat hebben gelegd, de kansen die ze hebben gecreëerd, is Duitsland eigenlijk een van de ploegen geweest die eigenlijk niet zo slecht heeft gedaan. Maar ja.
Dat is ook ontzettend jammer. Hè? Zo'n Musiala dat je die niet meer mag zien de rest van het toernooi. Is toch een drama eigenlijk. Ja. Maar wat ik wel vind van Duitsland, jij stipt dat eigenlijk ook al aan. Je ziet dat ze iedere wedstrijd, hè, ook de data laten dat zien, veel kansen weggeven. En ze hebben zelf wel veel meer kansen. Maar ja, je weet hoe dat werkt. Zeker als je maar een paar wedstrijden speelt. Als jij in wedstrijden veel kansen creëert, kun je ze eens een keer missen. Maar als je ook kansen weggeeft, dan kan het ook de verkeerde kant opvallen. Als je niks weggeeft, wordt het altijd nog 0-0, bij wijze van spreken.
Ja,
en daar is Duitsland kwetsbaar. En niet alleen dit WK, al langere periode onder Flick.
Bij Brazilië hadden ze het trouwens over een perfect WK, wat ze graag wilden spelen. Dat betekent niet verliezen, in de groepsfase. En daarna zonder penalties of verlenging het toernooi doorkomen. Nou, dat is niet gelukt in ieder geval. Ja. Dat is
ook misschien wel een arrogantie zit erachter.
Ik wou het
moeilijk
zeggen,
genoeg om een WK te winnen.
Om te winnen is toch al gewoon
een. Dan gaan we nog even wat extra hindernissen op.
Het is er twee keer eerder gelukt om een perfect WK te spelen. Maar goed, om daar zo over te praten viel me inderdaad ook een beetje tegen. Servië, Zwitserland ook vanavond. Hoop doelpunten gezien, hoop strijd gezien, Chaka gezien. Het was een mooie wedstrijd, mooie doelpunten ook gezien. Chris, hoe heb jij zitten kijken als Servië-kenner?
Servië-kenner. Ja, nou, ik heb vooral heel erg gelet op Dusan Vlahovic, omdat ik dat een interessante speler vind. Hij heeft iets met passie. Het ziet er soms heel gelikt uit. En de andere keer ziet het ook alweer eens een beetje onbeholpen eruit. En hij maakte nu een goal, wat ik een hele mooie goal vond. Ja. Maar het was niet zo, want dat heeft Kees mij uitgelegd.
Nee. Kees vond het een slap schot.
Ja, slap.
En wij vonden het een prachtig doelpunt.
Maar ik vond het een prachtig doelpunt.
Dan moet ik jullie een beetje gelijk geven.
Toch wel?
Het was een knappe goal, maar het was geen.
Het is esthetisch niet zo leuk om naar te kijken, maar het is altijd heel knap als iemand heel weinig ruimte nodig
heeft
om te schieten.
Hij schiet hem een beetje voor zijn beurt eigenlijk. Weet je, net even, waardoor de keeper ook niet
eerder
helemaal
dan je verwacht. Ja.
Maar geweldige goal.
Ik was ook wel heel benieuwd naar het politieke verhaal wat erachter zit. Voor het vorige WK is natuurlijk Servië door Zwitserland uitgeschakeld in een wedstrijd waarbij Shaqiri en Xhaka scoorden en vervolgens het dubbele adelaar. Jij kan het heel goed, hè, dat dubbele adelaar.
Ja, ik heb dat zitten oefenen, maar nu je het zegt, volgens mij.
Rashica heb ik het heel vaak zien doen bij Vitesse. Ja, dat lijkt erop. Ja.
Ja.
Nou, dat heeft heel veel kwaad bloed gezegd. Dus als Servië van één ploeg wilde winnen, dan was het wel van Zwitserland. Dan denk je ook van, ja, het zijn gepassioneerde heethoofden af en toe. Dat kan ook wel eens volledig uit de hand lopen. Xhaka deed er nog een poging toe, maar dat is toch niet helemaal gelukt. En ook bij de goal van Shaqiri zag je ook, ik dacht, ja, die kan nu heel makkelijk gaan provoceren en verkeerde dingen doen. Hield zich heel netjes in. Ja.
Vond het
ik
ook wel
ook
slim,
wel af en toe van tevoren ook wel gezegd was, jongens, laten we dat niet meer doen. En gelukkig is het wat dat betreft niet helemaal uit de hand gelopen, hoewel het hier en daar weinig scheelde.
Ja. Vonden we eigenlijk ook niet zo slim van Xhaka wat hij deed, hoor. Ook niet richting die bank. Nee. Want ze hadden die wedstrijd volledig onder controle. Servië was eigenlijk kalm, dus creëerde niks meer. En dan kan het ook tegen je gaan werken.
Ja, Shaqiri nog wel slimmigheid was, omdat het was natuurlijk een hele vroege voorsprong. En dan moet je wel heel zeker van je zaak zijn, wil je dan al het vuurtje starten.
Zeker, zeker. Ja. En wat jij zegt vind ik ook bijzonder. Want je kunt je ook voorstellen, als je nou op 3-2 achter staat en je denkt van, als ik nu het vuurtje opstoken, dan krijgen we 2 rood van hun. Ja, wie weet, precies. Helpt het ons nog? Maar nu was het eigenlijk alleen maar een situatie die gunstig was, mogelijk verstoren. Gebeurde niet uiteindelijk, maar ja, dat is wel opvallend. Overigens, wat wel leuk is over Vlahovic, dat was natuurlijk ook onderwerp van de juice. Meestal wordt daar niet op gereageerd, worden schouders opgehaald, gaan we niet op in. Nu was het gerucht zo sterk geworden, ik wil niet zeggen dat ik daaraan bijgedragen heb, maar het gerucht is zo sterk geworden dat ze in een persconferentie zelfs erop in zijn gegaan en dat Vlahovic ook aan tafel is gaan zitten en gezegd heeft dat het absoluut 100% lariekoek is. De Servische roddelpers is niet voor één gat gevangen. Heeft onmiddellijk een nieuw schandaal verzonnen of denken te hebben achterhaald.
We schrijven mee.
Nee, een knokpartij zou er zijn geweest tussen Gudelje en Jovic. Zou ook gaan over oneerbare dingen die Gudelje met mevrouw Jovic zou hebben gedaan. Ook hier hebben ze heel goed op gereageerd. Een foto op Twitter met Gudelje en Jovic die net doen alsof ze in een hevige boksgevecht met elkaar zijn verwikkeld. Eén dingetje trouwens nog over Vlahovic. Die zit natuurlijk bij Juventus. Die club zit in problemen nu met het schandaal, de bestuurscrisis enzovoort. Gaat natuurlijk nog een staartje hebben. Men vermoedt dat Juventus snel een aantal spelers zou moeten verkopen, omdat er boetes en maatregelen gaan volgen. En Vlahovic schijnt in verregaande belangstelling te staan van Erik ten Hag en Manchester United.
Zo.
Zou ik een hele interessante vinden. En ook eentje die daar goed zou passen.
Jordi?
Voetballend, hetgene wat mij op zich erg tegenviel en wat ik ook niet vind passen bij het sentiment van de wedstrijd en het belang van de wedstrijd is dat 20 minuten voor tijd, dat zei ik tegen jou, Kees, de pijp was leeg bij Servië.
Nou, eerder denk ik al wel. Ja, ze hebben eigenlijk het laatste half uur geen kans weer gecreëerd.
In dat scenario met die tussenstand en wat er op het spel staat, dan past dat gewoon niet helemaal in het plaatje. Maar ja, natuurlijk de derde wedstrijd in een korte periode. Maar dat vond ik heel erg tegenvallen, want daardoor kon Zwitserland hem redelijk uitvoetballen. En ik denk ook dat dat bijvoorbeeld een Xhaka het vertrouwen gaf om dan ook nog eens een basisgedrag te tonen. En dat is mij wel tegenvallen. Er zitten absoluut een paar fantastische voetballers bij Servië. Maar ja, als geheel kwam het toch echt wel tekort in alle drie de wedstrijden.
Ja, het was dan uiteindelijk wel weer heel goed bij Zwitserland. Ja. Hoe die wedstrijd uitspelen. Ja. Niet bijzonders.
Maar niet iedereen is een fan van, zoals we weten.
Achterin goed. Een goede reservekeeper nu ook blijkt. Die speelt niet voor niks bij Dortmund. Goed centraal duo.
Totaal niet onder de indruk, ook in zo'n wedstrijd tegen Brazilië. Nee. Doe gewoon wat ze weten van elkaar. Blijven gewoon voetballen. Ja. Krijgen hun kansjes altijd wel. Nou ja, dan Brazilië is misschien net sterk. Maar
schitterende derde goal trouwens. Natuurlijk dat is echt een mooie goal.
Nog even over Servië, Kees. Want ik ga niet, je hebt wat voorspeld van tevoren. En ik ga niet daarop terugkomen de hele tijd. Maar jij zit toevallig wel. Servië was een van jou ook kansen hebben die misschien verder zouden kunnen komen.
Nee, Wouter Bouwman. Zwitserland was mijn.
Je koos tussen die twee.
Ja, Servië had iedereen gekozen, dus ik koos voor Zwitserland.
Ja, omdat
ik snap je wel, hoor, want jij bent helemaal doodgegooid met al die landen.
Nee,
en alles,
ik zei Servië kiest iedereen, dus kies maar Zwitserland.
Dat zei je niet.
Oh, okay.
Als je Zwitserland een glaasje water neemt, dan weet je dat je belazen wordt.
Zwitserland is natuurlijk gewoon een hele vervelende ploeg die ook gewoon tegen Portugal nu zomaar door kan komen. Nee, dat hebben ze ook in de
vorige toernooi tegen Frankrijk.
Ja, dat is gewoon. En het was vandaag eigenlijk dan nog leuk om naar te kijken. Ook omdat Servië natuurlijk moest.
Ja.
Werd het nog wel leuk. Maar het is niet dat ik er heel erg voor ga zitten voor Zwitserland. Nee. Maar het is wel gewoon een stugge ploeg met ervaring in de ploeg ook.
Wiedmer speelt een heel goed toernooi.
Wiedmer, die het gewoon hartstikke goed deed, die rechtsbeek. Ook tegen Vinicius was hij, wat jij net zegt, niet heel erg van onder indruk. Ja, Servië is dan uiteindelijk toch. Die hebben ook wel goede voetballers, maar je hebt toch altijd wel het idee of het als team dan loopt. En
als
dan
het tegen
toch
zit, zeker als
niet elke linie is even sterk.
Nee, die keeper is volgens mij geen held. En achterin hebben ze wel een paar slagers, maar dat is uiteindelijk ook
iets te weinig voetballers.
Nee, iets te weinig.
We moeten het nog even hebben over een andere wedstrijd van vanmiddag. En laten we het dan vooral even hebben over Ghana-Uruguay. Hoe heb jij daar naar zitten kijken, Jordi?
Ja, iedereen. We werden natuurlijk lekker gemaakt met de wedstrijd vanuit het toernooi 2010. Er waren nog enkele betrokkenen bij. De laatste kans van om nog wat extra olie op het vuur te gooien. De aanvoerdersband gegeven. En ja, er waren een aantal dingen. Ik denk dat we een soort van sentiment hebben gekregen om pro-Ghana te zijn. Ik vond ook dat de hele wereld, toen het uiteindelijk dus niet lukte voor Uruguay, dat ze Suarez zo ingingen zoomen om uit te lachen. Ik snap niet zo goed. Ik snap wel de sentimenten tussen de twee landen, maar waarom de buitenwacht daar zo in meegaat, dat heb ik niet zo'n. Dat begrijp ik nooit zo goed.
Nee, je vond het niet mooi om Suarez te zien huilen?
Nou, niet per se. Hij heeft er volgens mij in deze wedstrijd weinig aanleiding gegeven om daar nog verder iets aan toe te voegen. Het is vooral, denk ik, dat Ghana zichzelf enorm tekort heeft gedaan. Of in ieder geval om een betere uitgangspositie in die wedstrijd te krijgen.
Hele gekke wedstrijd waarin Ghana eigenlijk hartstikke goed begon. Penalty krijgen, niet op voorsprong komen en weg. Helemaal weg. Binnen meteen 1-0, meteen nog een kans voor. Of eerst al die kans van Darwin, stiftje.
Ja.
Toen meteen 1-0. Toen nog een kans meteen op 2-0. Meteen 2-0 erachteraan. Wat trouwens ook een prachtige goal was, die 2-0 van Uruguay. Ja. Mooie aanval en verlengd en van Suarez. En ze waren het helemaal kwijt vanaf dat moment.
Ja, toen bleven ze nog even lang met z'n allen op het veld staan bij Ghana. Dat je dacht van, ze gaan nog één keer in de huddle en om in die tweede helft dan er vol op te knallen. Maar uiteindelijk
Die eindfase was uiteindelijk een zegen voor de kijker dat er bij Korea wat gebeurde. Want die wedstrijd die bloedde zo dood als maar kon. En toen opeens 10 minuten voor tijd, of wat was het, 83e minuut, moest Uruguay opeens ook een goal maken. Ja. Dat was iets later, denk ik. 86e minuut.
Ja, volgens mij inderdaad 6 minuten voor tijd. Dacht ik,
met nog blessuretijd. En toen had hij net natuurlijk al zijn aanvallers eruit gehaald. Want die bondscoach dacht natuurlijk, dat gaan we wel redden. Ja.
Tranen in zijn ogen had zowel Suarez, maar ook de bondscoach om met tranen in zijn ogen te kijken. Ze zagen het zo voor hun neus verkeerd gaan bij Uruguay.
Ja, maar ik denk uiteindelijk wel ook gewoon voetballend gezien terecht wie er in deze pool zijn doorgegaan. Omdat ik vind, Uruguay, je kijkt naar die ploeg, dan is het ook altijd een beetje lastig. Je denkt dan aan de kwaliteit van de spelers, maar misschien niet direct ook aan hun leeftijd op dit moment. Helemaal niks laten zien, geen positief voetbal laten zien. Het was op, jammer genoeg. Er waren elke keer, dat als het dan moest met een aantal invallers, met die Pelestri bijvoorbeeld, was echt een hele leuke voetballer. Maar dan zie je elke keer de conservatieve keuzes, het bouwen op dezelfde gasten, behalve bij de keeper dan.
Ja, vandaag gingen ze een beetje meer naar voren, omdat het natuurlijk ook moest.
Op een gegeven moment moest
het, ja. Nee, maar vanaf het begin al speelden ze wel een beetje meer naar voren. Maar dan komen ze inderdaad voor, geen risico meer.
Ze zullen nooit op zoek gaan naar 2 doelpunten verschil.
Nooit op zoek naar de echte genadeklap. Want dan hadden ze natuurlijk klaar geweest. Echt wel kon. Want Ghana was helemaal klaar naar die 2-0.
Goede scheidsrechter. Ja. Met de fopduik van Darwin. Die naar de kant werd gehaald. En dan,
Daniel Siebert uit Duitsland.
Ja, en die andere ook. Hè, die van Cavani. Die zijn benen zelf ervoor zette. Op het allerlaatste. Ja. En toen ging duiken.
Hij moest wel sprinten de tunnel in Siebert.
Als die Gimenez niet had tegengehouden. Dan had hij het niet overleefd. Deze scheidsrechter.
Gimenez krijgt, ik denk dat die nog wel een, krijgt nog wel een schorsing.
Ja, die heeft pas vaker trouwens wat gek gedaan. Ja. Bij Atletico ook.
Kunnen lekker tegen verliezen.
Ja. Dit toernooi ook 1 of 2 tackles, echt snoeihard.
Wat ik wel grappig vind, je hebt het over die tweede goal. Dat is natuurlijk wel altijd, nog een goal maken. Het afwegen van, neem ik dat risico en denk ik Zuid-Korea zou wel eens kunnen winnen van Portugal? Of denk ik, laten we in ieder geval dit vasthouden. Bij Polen was eigenlijk precies hetzelfde. Zei iedereen, hoe kunnen die Polen nou niet? Maar uiteindelijk, de Polen staan gewoon in de 8e finale.
En maar het was wel zo, Chris. Je stond er 2 voor. En als Ghana nou eentje had gemaakt, had er nogal niks aan de... Zuid-Korea moest hoe dan ook een goal maken.
Ja.
Toch?
Ja.
Het was niet dat als Ghana 2-1 gemaakt...
Nee.
Dat Uruguay dan uit was geweest. Ja. Dus dan kan je misschien altijd nog na die 2-1 zeggen... Nou, dan zetten we nu wel een extra Godin er nog even bij.
Ja.
En je hoeft niet als een malle op zoek naar die 3-0. Dat snap ik ook wel.
Ja.
Maar je kan wel... Ja, als je al je aanvallers er op een gegeven moment uit had... Dan weet je wel dat je de 3-0 niet meer gaat maken. En nu moest Kroatis, hoe heet die, moest in de spits op het laatste. Ja.
Bij Sporting gezeten.
En Zuid-Korea ergens ook wel verdiend, hè? Want we mogen hier niet meer over expected goals hebben, gehoord. Maar
wel in dit gezelschap.
Nou, Zuid-Korea had in de eerste 2 wedstrijden hadden ze meer kansen dan de tegenstander. En ik weet niet hoe dat tegen Portugal geweest is, maar die winnen ze dan met 1-0. Dus Zuid-Korea is eigenlijk een ploeg die in alle 3 die wedstrijden heel goed heeft meegedaan. Ook weer zo'n ploeg waar iedereen van zegt, nou die gaat in de volgende ronde uit. Nou, wacht nou maar af. Ik zie dat,
Het is wel in
tegen Brazilië.
Brazilië is een last.
In de serieuze...
Als Brazilië het team van de eerste speelronde... Dan,
met Bruno speelt, dan maken ze kans.
Ik vond wel in de...
Ja, maar dat wordt ook geen 4-0. Daar werken ze te hard voor. Daar hebben ze te veel wapens voor. Ook in de counter.
In de serieuze voorbeschouwing ging het wel veel over de tekortkomingen verdedigend. Vooral als het door de lucht wordt aangevallen door de tegenpartij. Dat is een paar keer goed zichtbaar geworden. En ik vind het dan dat je daar gewoon niks tegen weet. En dat gaat je gewoon opbreken. En ook als dat in de voorbeschouwing al zit, dan weten zeker alle coaches van de tegenpartij. Ja. Gaan er buiten dat goed uit. Dus heel leuk. Veel goede intenties. Positief voetbal. Maar ik denk die verdediging gaat ze wel echt nekken. De volgende ronde.
Maar dat is dan wel, als je dat dan met Uruguay vergelijkt, wat we net zeggen.
Ja, toch?
Dan is zo Zuid-Korea wat nieuw is, wat voor ons allemaal nieuw is. Dan denk je ook, die gaan als de brandweer. Leuk dat zo'n ploeg dan ook doorgaat.
Ja.
Zo is het helemaal, mannen. We zijn rond wat betreft de wedstrijd van vanavond. We gaan straks voorbeschouwen op morgen en nog heel veel meer. Dus heel graag tot zo. Welkom terug, deel 2 van Voetbalpraat met Jordi Amali, Christian Willaert en Kees Kwakman. We gaan zo meteen veel meer over het WK praten. Het is tenslotte WK-praat. Maar eerst, Kees, we zitten midden in een toernooi. Veel Eredivisieploegen zijn begonnen met trainen. Ik las in het NH Nieuws vandaag dat ze bij Volendam ook zijn begonnen. Maar zonder trainer Wim Jonk. Die is geblesseerd, maar dan kan je het best trainen toch, dacht ik. Wat is er aan de hand?
Nee, dat zit toch dan wel net even wat anders volgens mij. Dat er inderdaad gemeld wordt dat hij knieproblemen heeft.
Ja.
En dat hij er ook daardoor niet is, dat hij in het buitenland daarvoor ook is. Maar er is toch richting de spelers is er gecommuniceerd dat hij een extra week vakantie heeft genomen. En dan denk ik wel bij mezelf, dat is best gek.
Ja.
Helemaal als je maar 2 weken vrij bent geweest, dan een extra week vakantie nemen. Dan is sowieso al gek dat er natuurlijk naar buiten gebracht wordt dat het om knieproblemen gaat, terwijl het tegen de spelers iets anders gecommuniceerd is. En dan daarna hoor je ook wel dat er toch wel wat meer dingen spelen waar je van dan wel denkt, oké.
Maar een extra week vakantie omdat hij er doorheen zit?
Ik weet het niet. Nee. Ik zeg al, als je nou 6 weken winterstop hebt gehad, dan kan je misschien nog daarover iets zeggen dat die 6 weken door is gegaan of zo. Maar Nee, dus daar dat is. Maar het schijnt toch wel dat er wel wat dingetjes spelen binnen de club, ook vanuit de spelersgroep.
Ja.
Dat er, ja, er zijn natuurlijk best wel wat dingetjes gebeurd de laatste weken voor de winterstop. Die Bilal Olcik, die liep van de training af en wilde niet meer terugkomen. Uiteindelijk kwam hij terug en stond hij meteen in de basis de weken na. Zeefuik, de spits, speelde tegen Utrecht de laatste wedstrijd, terwijl hij 4 dagen daarvoor ziek was geweest. Nou ja, daar was. Ik vind hem al nogal verbolgen over, wat natuurlijk niet gek was. Dus 1 dag getraind en meteen in de basis. Ja, je hoort dat Eiting zijn eigen programma heeft. Er zijn allemaal dingetjes die zich afspelen. Ja, op een gegeven moment gaat dat natuurlijk in een spelersgroep. Gaat dat denk ik met de staf, gaat dat tegen je werken?
Maar denk je dat ze dan nu in dubio zitten? Want anders als je kan of naar de spelersgroep luisteren en ingrijpen, of je zegt tegen de spelersgroep, dit is onze trainer, daar staan we achter. Maar ja, een week vakantie, dat lijkt een beetje tijdrekken.
Nou ja, ik heb begrepen dat het dus wel gewoon echt, dat die vrij af heeft genomen. Dat daarom, omdat er toch wel vanuit de spelersgroep, dat er nu geluiden komen, ja, dat het niet meer gaat samen.
Niet meer verder willen.
Maar alleen dan heb je natuurlijk een probleem dat bepaalde spelers, ja, daar wil dan misschien, de staf wil daarvan af. Ja, en vanuit de club kan dat natuurlijk niet. Je kan niet even zomaar zeggen van, nou, die spelers die laten we dan wel even gaan. Of die contracten die kopen we even af.
Want dat zijn de spelers die clashen met de staf.
Ja, er zijn dus ook berichten verstuurd vanuit. Ja, dit is ook een beetje juice verhaal, Chris. Maar ja, er zijn dus ook berichten verstuurd vanuit de spelersgroep richting de voorzitter. Richting Jan Smit.
Mm-hmm.
En ja, die heeft die berichten openbaar gemaakt richting Jonk en richting de staf.
Oh.
Hè?
Ja, dus dan krijg je dus dat er nu natuurlijk een tweestrijd is.
Maar met naam en toenaam van dit en dit is over jou gezegd.
Ja, en dan heb je dus natuurlijk nu onwerkbare situaties dat, dat ze natuurlijk vanuit de staf zeggen, ja, wij willen niet meer met sommige spelers werken.
Het is geen slimme set gezien de financiële mogelijkheden wat jij uitlegt.
Nee,
want
nou
als je dit doet, dan verpest je eigenlijk de kansen van die speler. Maar die speler kan je geen afscheid van nemen.
Nee, ik bedoel, je kan nu niet zomaar eventjes zeggen van die en die speler, wat ik net zeg, die moeten weg. En daar heeft Volendam ook helemaal geen geld voor. Daarbij komt ook nog welke spelers haal je dan op.
Ja.
Dus ja, sowieso is het gewoon al raar dat je als club iets naar buiten brengt. Er zijn knieproblemen en dat er dan tegen een spelersgroep iets anders wordt gezegd. Ja, dat is natuurlijk gek en dat komt naar buiten.
Mm.
En zeker in Volendam ook, ja. En dat gaat dan zijn eigen leven leiden en dan gebeuren er dingen. Maar 2 weken voor je moet starten met de competitie of een paar weken. Mm. En je hebt 6 punten, je staat onderaan.
Niet rooskleurige
en er
positie,
is geen trainer. Ja. Ja, ik vind het maar een beetje een gekke boel, hoor.
Maar Kees, heeft Volendam niet een enorm probleem? Want aan de ene kant hebben ze natuurlijk spelers gehaald en niet de goedkoopste spelers met externe financiers en noem maar op. Die wil je als club niet van jezelf verwijderen. Die heb je ook de komende jaren nog nodig. En aan de andere kant heb je de hele inboedel op technisch gebied eigenlijk aan Jonk gegeven. Jonk bepaalt alles.
Ja.
En nu gaat dat beide, lijkt het, niet meer samen.
Ja, ja, met zijn team dan natuurlijk. Dus dat is het gevaar. Als je je hele club zeg maar weggeeft aan één team, om het zo maar te zeggen. En dat is niet alleen een trainer en een hoofdtrainer en een assistenttrainer. Dat zijn weet ik hoeveel mensen die daar omheen lopen. En bij de jeugd ook nog eens.
Ja.
Als je ook naar de jeugd kijkt. Hè, die jeugd heeft altijd op het hoogste niveau gespeeld. Eerste divisie, tweede divisie. Ah, ik heb nu gekeken. Er spelen er gewoon 2 in de derde divisie. Eentje in de vierde divisie. Vandaag was er een wedstrijd onder 13. Volendam tegen AZ onder 13. 0-10.
Hoe rijmen ze dat daar dan? Want hij is toch juist van het opleiden, de eigen jeugd.
Daar wordt dan gezegd dat winnen niet belangrijk is.
Oké. Okay.
Dat is ook dat.
Natuurlijk is het gaat op opleiden. Natuurlijk. En het gaat erom hoeveel spelers uiteindelijk in het eerste elftal komen. Maar
het is wel fijn als je niet 3 divisies naar beneden gaat.
Nee, het is wel fijn dat de onder 16 niet tegen Dem 16-1 speelt. Maar gewoon tegen Ajax en Heerenveen.
Maar zonder nu de resultaten van Volendam onder 16 hebben.
Nee, maar om aan te geven dat er wel gewoon in die club, wat Chris zegt, er is gewoon wel hommeles nu. En ik denk nu echt wel dat de bom op barsten staat.
Ja, want even over die eerste selectie.
Ja.
Hoe schets de scenario's is die er zijn dan nu? Hoe zie je dit?
Ja, dat is heel lastig. Want er is natuurlijk iedereen binnen dat bestuur en ook is aan Jonk gecommitteerd.
Ja.
Dus dat is heel moeilijk om nu te zeggen van, nou, we nemen afscheid van elkaar. Alleen als Jonk en consorten zeggen, ja, wij willen het zo en we willen niet met die spelers door. Ja, dan heeft de club ook een probleem. En als dat je trainer nog is, ja, die is uiteindelijk ook de baas. Dus maar dat is een hele lastige situatie.
Ik verwacht toch dat in de situatie die Kees nu schetst, dat hoe gek het ook klinkt en hoe lastig het zal worden, dat het kiezen voor je staf en alle poppetjes binnen de club een makkelijkere keuze is. Dus dat je dan toch tegen die spelers...
Hele dure spelers.
Ja, ik weet niet hoeveel spelers het zijn. Kijk, zijn het er 2 of zijn het er 8? Mm-hmm. Dat je daar dan maar afscheid
maar Jordi,
neemt.
Op als ik zakenman ben en ik zeg in de zomer... Jongens, we kunnen Henk 4 man halen. Kost 6 ton. Hebben jullie niet? Weet ik. Maar ik leg 4 ton op tafel, weet je wel. Extra stoel erbij voor mij en dan is het geregeld. Dan kun je toch niet na een half jaar zeggen tegen die sponsor... Leuk dat je die 4 ton hebt neengelegd, maar de laatste 5 wedstrijden heeft hij sowieso al niet gespeeld. En hij gaat nu weg en die 4 ton die zijn gevlogen. Jammer, joh.
Als die sponsor het probleem, als het met externe sponsoren werkt. Bestaat de kans dat de externe financier ook in het kamp zit... die zeg maar van de technische staf en de voorzitter... En, ja,
dat meestal als mensen ergens 4 ton op tafel leggen... en dan vinden ze het heel vervelend als dat verdampt.
Totaal geen
maar dit is, het is een goed begin van de tweede seizoenshelft. En ik ben heel benieuwd hoe dit gaat aflopen. Ze hebben nog wel even voor een paar weken voor de competitie begint. Maar je moet gewoon...
Nou, als alle kopjes dezelfde kant op stonden, was het nog een heel moeilijk verhaal geworden. Tweede seizoen zelf van Volendam. En dit maakt het helemaal bijna onmogelijk. Ja.
Maar de top of the town in Volendam.
Ja, zo gaat dat dan. Hè?
Ja. En niet al te positief, denk
nee,
ik.
Nee, ja, goed, het is natuurlijk al niet te positief. Dus, maar misschien het andere oranje morgen.
Hey,
even is het bruggetje?
Bruggetje, hoor. Hoe maakt hij hem? Ik weet niet hoe hij het doet, maar hartstikke leuk. Ja, we gaan het hebben over Nederland zelf. We spelen morgen tegen Amerika. Trouwens gaan we niet doen, Kees. Ik vind het leuk dat je het zegt.
Nou, leuk bruggetje.
Ja, we gaan het nog even hebben over de groepsfase. Die is vandaag afgelopen. En morgen beginnen de play-offs pas met andere oranje erbij. Maar die groepsfase, laten we even gaan kijken. Heb jullie gevraagd of jullie wilden nadenken over een speler die jullie is opgevallen in de groepsfase, die jullie nog niet kenden. Nou, dat is sowieso wel lastig voor velen van jullie. Die echt, waarvan je denkt, hey, die heb ik nog nooit van gehoord. Dat is het leuke aan zo'n WK, vind ik altijd. Een paar spelers die je nog niet kende en die je dan opeens leert kennen. En Chris, ik zie jou heel erg,
Ik dacht dat we er 3 moesten verzenden, maar dat was om te zorgen dat we
potentiële
reserves waren. Ja. Maar nou moet ik namelijk kiezen uit 1 van de 3 die ik had opgeschreven. Dan ga ik toch voor die, want dat is denk ik de meest onbekende, die Jackson Mendes, als ik het goed zeg. Leuk omdat het het achterneefje is, geloof ik, van
Edison
Mendes, die we bij van PSV kennen. Beetje andere speler. Hoewel Edison begon als een hele aanvallende middenveld.
Ecuador hebben we trouwens toch over.
En ik vond hem samen met Caicedo, had ik ook opgeschreven. Die is natuurlijk wel iets bekender. Maar ik had er eigenlijk nog niet zoveel van gezien. Ik kende hem niet goed. Ik vond het een geweldige motor.
Waar zit deze Mendes? Waar speelt hij eigenlijk?
Bij Los Angeles.
Oké.
FC, geloof ik. Niet...
Je hebt een LA derby tegenwoordig.
Oké, fraaie. Jackson Mendes, goede naam. En inderdaad was die ijzersterk tegen Nederland. Jordi?
Ja, ik ben gegaan voor Mohamed Al-Owais, de keeper van Saudi-Arabië. Saudi-Arabië natuurlijk het fantastische duel tegen Argentinië. Daarna nog een wedstrijd waarin ze zichzelf tekort hebben gedaan.
Tegen Polen?
Ja, tegen Mexico kwamen ze uiteindelijk wel echt tekort. Maar daar stond hij nog. Dat was natuurlijk een fantastisch doelpunt van Luis Chaves. Een kieselharde vrije trap die het nog even dunnetjes over wilde doen de andere kant op. Maar de keeper, die pakte hem... Ja, in mijn herinnering zeg maar aan de deelname van de toernooien. En als je zegt, spelers die je niet kent, dat komt toch meestal uit die contraien. Want daar zie je gewoon de competitie niet van. En vaak was het zwaktepunt daar een goede keeper. En ik vond dat Saudi-Arabië dit toernooi echt een hele stabiele, leuke, goede keeper had. Hij is al 31, ze verdienen daar hartstikke veel geld. Ik weet niet of er ook een transfer voor hem in zit. Maar ik kan me goed voorstellen dat de Y-Scout afdelingen van de Europese clubs denken... Nou, misschien is aankloppen.
Wel een goede keepers dit toernooi.
Jawel.
Weinig Afrikaanse landen hebben goede keepers. Al een man die dan iets minder was tegen Nederland. Maar dat is normaal gesproken. De Aziatische landen ook.
De wisselkeeper van Cameroen was niet slecht toen Onana eruit stapte.
Nee, Amerikaanse Turner die natuurlijk gewoon bij Arsenal. Die keeper van Canada en van Servië zeg je misschien oké. Okay.
Die van Qatar was ik ook niet heel erg van onder indruk.
Nee, de eerste wedstrijd.
Ja, van de eerste wedstrijd. Die hebben we ook niet meer teruggezien.
Ja, maar die andere, dat is die broer van die Bashir, van die hoogspringer. Hè? Van,
van die gedeelde gouden plak.
Ja.
Precies. Wil je nog één keer die naam zeggen?
Mohamed Al-Owais.
Oh ja. Vind ik altijd, als je dan zo iemand denkt, even kijken, waar zit hij? En dan blijkt hij 31, toch tegenvallend.
Jammer.
Ja. Kees?
Ja, ik probeer toch weer het bruggetje naar Nederland zelf dan morgen te maken. En ik ga toch voor een Amerikaan, voor Anthony Robinson.
Oh ja.
En die is niet geheel onbekend, want die speelt natuurlijk bij Fulham, is daar ook basisspeler. Maar ik heb Fulham eigenlijk dit seizoen heel weinig gezien. Ik kijk bijna altijd Match of the Day en ik heb Fulham op een of andere manier nooit... Dat paste dan elke keer net niet of ze speelden niet. En die heb ik heel weinig gezien. Dus ik heb hem ook heel weinig gezien. Ja, en ik vind hem echt aan die linkerkant typisch Amerikaans gaan en diep lopen en alles erop en eraan, linkspoot. Dus ik vond het wel heel interessant om hem te zien, omdat ik hem ook gewoon niet goed kon. 25 nog maar. Dus
gaan we morgen in de gaten. Ik heb veel beelden van hem gezien na die wedstrijd. Dat bleek dat ze door waren. En hij was zo geëmotioneerd. Hij is op het veld gaan huilen en in de kleedkamer nog steeds. En deed hem in ieder geval veel. Was mooi om te zien.
Ja, Amerikanen altijd op hun best. Als ze een pakcamera zien.
Ze gingen allemaal troosten één voor één. Alsof hij iets van verdriet had. In plaats,
Dan kreeg nog alhoewel extra toen de president een toespraak voor het toernooi, wisten ze even zichzelf geen houding aan te geven.
Ja, okay. Misschien voor mij verpestte dat moment de trainer dan. Die dan wel weer typisch Amerikaans daarmee omging.
Ja, maar die spelers die alright, thank you.
Die zaten wel even met een mond vol tanden.
Ja, dat was mooi. Ja, thanks, Mr. President. Ja. En toen zei hij bye. Ja, bye, doei.
Ja, nee, moet je zeggen. Doei.
Ja, zo is het ook.
Maar goed.
Robinson speelt morgen tegen het Nederlands elftal. Gaan we het straks over hebben, Kees. Wat ik ook even nog over die groepsfase. Laten we gewoon beginnen. Chris, jij bent de man van de getallen. Ik heb er een paar opgezocht. Groepsfase, meest gekeerde kansen. Wie was dat?
Duitsland.
Nee, ja, sorry. Ik had het. Is een hele slechte vraag. Welke speler heeft het meeste kansen gecreëerd in de groepsfase?
Musiala.
Ja, dacht ik ook. Nee, het was...
Nee, ik ga me er niet aan wagen.
Dat moet Bruno Guimaraes zijn vandaag.
Het was Antoine Griezmann.
Die speelt goed.
Ja. Beste goed keeper.
Oeh, 16 keeper.
Ja, heel goed. Ja, 20 schoten tussen de palen tegen gehad in 3 wedstrijden. Dus dat vind ik behoorlijk veel. 18 van tegengehouden. En beste dribbelaar?
Mbappé?
Nee. Kees, je zei het net.
Wie had ik?
Musiala. Ja. Beste dribbelaar van de groepsfase. Toch ook inderdaad spelers die we wel...
Had wel wat meer doelpuntjes moeten... Had wel wat effectiever moeten zijn, Musiala. Ondanks, hebben echt genoten van hem. Maar hij had iets... Met name die ene bal tegen Spanje had hij echt breed moeten leggen op Vulkeroeg, volgens mij. Dat hij hem schoot en dat ze...
Ja, zeker. Maar
hij echt...
Maar het is voornamelijk in dat duel ook tegen Spanje en dat soort dingen. En ik snap allemaal de moderne opvatting. Maar ik denk dat ze in Duitsland toch ook wel echt snakken naar een spits zoals ze altijd spitsen hadden. Mm-hmm. Zeg maar. Ja. Nu met Müller 2 keer en dat eerste wedstrijd Havertz vond ik ook niet des flieks om Havertz meteen dan dat project zeg maar te stoppen. Ja, ik heb toch... Als het moet, dan kom je hem tekort, hoor, die spit.
Ja. Ik keek Duitsland-Spanje op Duitsland. En toen op een gegeven moment zei die commentator over Musiala. En die Wagner zat erbij volgens mij als co-commentator, die oud-spits.
Ja,
Sandro.
Ja. En toen zei die co-commentator, Musiala is de meest Spaanse Duitser die we hebben. Dat was schitterend.
Ja.
En die co-commentator zei toen ook van, wat heb je dit schitterend omschreven. Toen was hij ook zo goed, die wedstrijd.
Ja, wel echt een ontdekking. Je weet dat hij er is en je weet het bij München en zo. Maar als je dan toch zo een paar wedstrijden...
Ja, maar wij zien hem natuurlijk ook niet... elk weekend. Weet je? We zien hem natuurlijk wel eens in de Champions League. En nu zie je hem echt gewoon 3 wedstrijden live. En dan zie je zijn balbehandeling, zijn keuzes. Ja. Maar Modric is nog steeds de allerbeste. Ja. Was gisteren weer zo.
dat je zo kan genieten van sommige spelen.
Ja, maar die maakt gewoon altijd de juiste keuze. Het lijkt wel alsof hij het ziet zoals wij het zien vanaf tv. Ja. Van oké, nu moet je hem naar rechts geven, zeggen wij dan op de bank. Lekker makkelijk. Ja. En hij geeft hem dan naar rechts. Hij maakt altijd de goede keuze aan de bal.
Hij is ook echt een paar keer bijgeschakeld. Dat is natuurlijk een beetje het verhaal door de groep. En omdat België het uiteindelijk niet heeft gered. Maar wat Kevin De Bruyne eigenlijk niet lukte om het een beetje op te starten. En echt met die pure klasse dat start zijn te geven. En even alles goed te doen in fase. Dat heeft Modric een paar keer wel gedaan in deze. Ja. Het ging niet altijd even makkelijk.
Kevin De Bruyne had
wel moeten verliezen natuurlijk.
Nee. Tegenovergestelde bijna.
Ja, na 10 seconden konden ze al voorstellen.
Dat is Kroaat. Ja. Maar als je alle kansen optelt.
Musiala zou nou echt zo iemand zijn waarvan ik zou zeggen... Zou een mooie WK-transfer kunnen maken. Maar goed, hij zit al bij München. Dus dat gaat hem niet worden. Ik heb jullie ook gevraagd, na het zien van de groepsfase. Jullie hebben alle wedstrijden gezien. Wie zo'n ouderwetse WK-transfer, weet je wel? Zo'n speler die dan voor veel te veel geld naar een club
Shaqiri
gaat.
Shaqiri gaat wel, denk ik, weer een transfer maken.
Weer terug naar Europa? Ik denk toch dat er een... Niet meer de clubs waar hij voor te vangen is, denk ik. Maar zo heb ik er ook een beetje naar gekeken om het wat realistisch te houden. We kennen ook natuurlijk inmiddels veel meer spelers. Clubs hebben veel grotere spelersbestanden. Dus ik zat een beetje te kijken. Ik denk dat de spits van Zuid-Korea een kans hebben. Maar ik ben nooit zo van het oplezen, maar deze Cho Gwang-song. Mm-hmm. Met zijn fantastische kopgoal in het tweede duel. Mooie jongen. En dan zie je dat ze in Zuid-Korea niet zo begaan zijn met het clubvoetbal. Want hij zit bij een draft team. Kim Cheon Samnu. Hij begon het toernooi met 40.000 Instagram-volgers. Hij heeft er nu over het miljoen.
Echt waar?
En zij is helemaal de nationale held aan het worden. 24.
Okay.
24. Dus dat is misschien nog wel dat iemand denkt... nou, hoe hij boven iedereen uittorende en die bal erin sloeg met zijn voorhoofd. Dat zou nog wel eens wat kunnen
En goede toevoeging, mooie jongen, vind ik ook belangrijk. Ja, zo is het.
Instagram hartstikke belangrijk tegenwoordig. Ja, fitjes verkopen.
Chris?
Ik zat te denken aan natuurlijk jongens die wij goed kennen. Zoals Gakpo en Kudus. Die mm-hmm. staan natuurlijk heel hoog op de nominatie. Ik denk met name ook Kudus, omdat hij toch bij Ajax een beetje hete aardappel is geworden. Maar goed, die zijn eigenlijk
hete aardappel geworden.
Bekend. Nou ja,
is dat een uitdruk? Ja, ik snap wat je bedoelt.
Nou ja, een potentieel probleemgeval, laat het zo zeggen. Als hij
kikker uit de kruiwagen. Ik snap het.
Precies.
Maar er is toch wel iets geks ontstaan, vind ik, dit toernooi. Of misschien wel de afgelopen tijd. Is dat clubsupporters die met een soort van rekenmachine op de bank zitten. Dat als iemand een doelpunt maakt, die denken, er komt 10 miljoen bij. Ja. Maar het gaat toch om de wedstrijd. Gakpo, ja, er valt weinig op af te dingen als je in 3 wedstrijden 3 doelpunten maakt. En het ene wedstrijd was beter dan de andere. Maar ja, het gaat toch eigenlijk om wat je als voetballer laat zien op zo'n dag. En niet zozeer of je nou een doelpunt maakt. Maar er wordt maar gerekend van, nou, die is nu 70.
Plus 10, hoor je dan.
Die is nu 90. Ja, daar gaat het alleen maar over.
Ik heb het niet alleen over de doelpunten van Gakpo en Kudus. Die hebben ook natuurlijk gewoon heel goed gespeeld. Dus dat zijn, ja, en je weet, er zijn, ja, we kennen allemaal de voorbeelden van Gámez en Campbell. En spelers waar we nauwelijks van gehoord hadden. Die na een WK ineens voor heel veel geld naar een hele grote club gingen. En het meestal daar ook dan niet redden.
Nee.
Maar dat zijn twee namen waar ik aan denk. Heel dicht bij huis, maar kies toch voor Enzo Fernandez. Argentinië aan het voetballen heeft gekregen. Die nog steeds heel jong is. Eerste seizoen bij Benfica pas, maar die zou er wel eens meteen...
24 nu, geloof ik, zag ik.
Ja, die zou wel eens meteen de jackpot kunnen gaan
opgeven. Portugese wil kopen, moet je in ieder geval een Duit meenemen.
Ja, moet een hoop betalen, maar die speelt ook wel erg goed. Geweldig assist dat die afgelopen wedstrijd. Kees, nog even snel.
Ja, ik heb Gvardiol. De verdediger van Kroatië. En nou speelt hij bij een behoorlijke club al wel, bij Leipzig, zijn tweede seizoen. Maar die is nog maar 20.
Man met het masker.
Ja, maar die is goed, hé. Zo. Maar hard ook, maar ook aan de bal. Simpel, gewoon goede keuzes. En gisteren had hij, denk ik, de tackle van het toernooi.
Kan links spelen ook.
Ja, leverde dat...
voor Lukaku, hè?
Niks aan hem doet denken aan een jonge speler.
Nee.
Het is gewoon puur uiterlijk, zeg maar, als je het ziet. Maar ook het spel en hoe dit invloed.
En dan speelt hij nog met dat masker. Dat is volgens mij nog ellende. Dat zie je maar aan Son ook. Die had hem nog in zijn hand vandaag, in de laatste seconde. Ja. Hij dacht dat er afgefloten werd. Ja. Had hij hem in zijn hand. En toen zei de scheids dat hij hem weer op moest doen. Nou, moest hij dat ding weer op.
Ja. Niet eens genoemd. Schitterend balletje wat hij gaf.
Ja, mooi.
Goeie inderdaad, leuk. Hebben we goeie opgeschreven. Die gaan waarschijnlijk een mooie en een dikke WK-transfer maken. En dan morgen, Kees, speelt Nederland tegen Amerika.
Daar heb je ze dan toch?
Ja, daar zijn ze. Er is wel paniek, want er is griep in de selectie. En dat heeft waarschijnlijk te maken met de airco. Nu zit ik meteen naar jou.
Is dat niet gewoon alleen verkouden?
Ja, is ook zo. Griepverschijnselen.
Maar
het is een gerucht wat in Qatar gaat. Laatst hoorde ik een programma op de radio waarbij ze met deskundigen gingen praten. Kan dat door een airco? De conclusie was eigenlijk onzin.
Kijk, oké. Dus daar heerst wat in de groep. Dus misschien nog erger.
Nee, maar ook niet is het niet van dat je van warm naar koud gaat.
Dat
was volgens mij waar ze het over hadden.
Maar ja, uiteindelijk moet je een virus opdoen voordat je griep krijgt, toch? En dat komt niet uit een airco-systeem. Maar ik vraag me ook af of ze nu dan ook
kunnen we niet,
kleine groepjes...
morgen Ab Oost trouwens even
hier aan tafel. Hier. Hebben we rode wijn?
WK praat volgens mij het enige wat hij nog nooit gedaan heeft.
Want mocht Frenkie de Jong niet zijn, morgen mocht hij niet spelen.
Ik denk wel dat het hoog op zijn lijstje staat.
Ja, we kunnen Ab even uitnodigen.
Ik sta mijn plek af.
Ab over de keelpijn.
Nee, dit wordt toch superleuk. Het wordt interessant. Ik denk dat het helemaal niet slecht hoeft te zijn voor Nederland. Dat ze een land gaan treffen die ook wat meer naar voren willen. Die misschien wel Nederland onder druk gaan zetten. Ik denk dat Frenkie de Jong daardoor ook bijvoorbeeld wat beter in zijn spel komt. Die is toch uiteindelijk op zijn allerbeste als hij op eigen helft onder druk wordt gezet. Ja, dan kan hij die rustjes maken en mensen uitspelen daar. En misschien dat er ook wat meer ruimte komt. Bij Amerika is natuurlijk de vraag hoe lang ze het gaan volhouden. Want dat hebben ze twee keer, met name in de eerste helft, heel erg goed gedaan. Echt indrukwekkend. Maar ze zakten daarna ook wel twee keer ver weg.
Ze lopen nogal veel.
Je moet er in ieder geval zorgen dat je in de wedstrijd bent. En nog iets, je had het over die Turner. Die is inderdaad naar Arsenal gegaan. Maar die blijkt wel zwak op hoge ballen en voorzetten van de zijkant. Als onze backs nou eens een keer die voorzetten gaan geven. En we kiezen in de spits... eindelijk voor Luc de Jong. Ik zie het niet gebeuren, want anders had hij hem wel meer laten invallen. Maar dat zou eigenlijk een geweldige formule zijn tegen deze tegenstander. Hmm. Ja. Al is het maar voor dat laatste half uur als ze toch met de tong op de schoenen lopen.
Want we willen toch ook straks Nederland-Argentinië. Ja. Dat is toch wel echt waar we het net zeggen van jongens, dat zou toch wel een mooie kwartfinale zijn.
Dat zou geweldig zijn. Moet eerst Argentinië nog maar afrekenen met Australië?
Zeker.
Ja. Dat gaat wel lukken.
Ja?
Ja, dat gaat wel lukken.
Heel goed,
dat is eigenlijk het land die natuurlijk in die eerste ronde een opdonder kregen. Maar die hebben eigenlijk die tweede en die derde wedstrijd, moesten ze aanstaan, was het gelijk al alles of niets. En als je het dan vergelijkt met die andere toplanden, die eigenlijk nu een zeper hebben
minder
gehad.
Worden, ja.
Ja, is Argentinië eigenlijk al vanaf.
Die andersom hebben gedaan.
Ja, die hebben hem andersom.
We gaan voorspellen, mannen. We beginnen met Nederland-Amerika. Morgen, 4 uur.
3-0.
3-0.
Zo.
Ja, Chris.
1-1.
1-1. Kees.
2-0.
2-0. En dan Argentinië-Australië.
4-1.
Oeh. Hoop doelpunten. Toch nog eentje tegen. Chris?
3-0.
3-0, Kees?
2-0.
Oké, we gaan het zien. Heel veel plezier met de wedstrijden. En om 10 uur zijn wij er weer met WK Praat. Dag!